Dit is Radio Rijnmond.
Chris Natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen, van hoogteziekte tot extreme kou of een echte beer op je pad. Beroepsavonturier Bernice Notenboom over de kunst van het overleven. Wat zit er in het Rotterdamse noodpakket volgens Museum Rotterdam? Misschien wel een spelletje om samen te spelen. Die bessen van de Hulst kunnen mensen niet eten, maar vogels wel. Ze worden er zelfs een beetje dronken van. Ook fruitvliegjes kunnen dronken worden. Je leest het in de nieuwe tuinscheurkalender die vol staat met weetjes over tuinvogels, tuinrecepten en tuindieren. Je hoort er meer over vandaag in de drie na laatste aflevering van...
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
In the presence of beauty.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Elke dag een andere tip voor de tuin, een tuinrecept, een leuk weetje of een tuingedicht. Je vindt het in de tuinscheurkalender. Misschien ligt de editie van 2026 straks wel onder jouw kerstboom en mag je vanaf 1 januari iedere dag een nieuw plaatje afscheuren. Rotterdammer Casper Dullaert is een van de makers van de kalender. Casper, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe voelt dat om straks letterlijk van de muur gescheurd te worden?
Heel eervol. Nee, dit is ontzettend leuk.
Ja, jij hebt samen met plantenkenner Romke van de K 365 groene tips verzonnen. Hoe verdelen jullie die onderwerpen eigenlijk?
Nou, eigenlijk heel, heel strak. Romke is, mensen die het Algemeen Dagblad lezen of Plus of al wat langer meelopen in de tuinwereld weten wat voor een grote naam hij is als het om tuinen en tuinieren gaat. En over wat voor een geweldige pen hij beschikt. Dus hij schrijft eigenlijk alle stukken met tuintips, met ideeën over de tuinen, wat voor planten je in een tuin zou moeten hebben. Nou ja, je kunt het dus gek niet verzinnen. Of hij schrijft daarover.
Ja, en de mijn klusjes taak is, en wat dan nog meer.
Ja, en mijn taak is veel meer. Ik zoek de gedichten, ik zoek de recepten, pas de recepten aan. En schrijf heel veel en graag over dingen in de natuur. En dan het liefste in onze nabijheid.
Ja, dus er zit ook nog een beetje Rotterdam in de kalender. Want jij bent een echte Rotterdammer.
Ja, nou ja, bij Rotterdam moet je natuurlijk altijd denken aan varen en aan havens. En in onze wijnhaven, daar moet je ook denken aan varens. Want daar is een heel klein, zeer zeldzaam plantje te vinden, de schubvaren. En dat is, ik vind dat ook een lekker, echt Rotterdams plantje. Stoer, winterhard, blijft groen. En wat het plantje zo bijzonder maakt, is dat hij anders dan heel veel andere muurplantjes gewoon echt in extreme warmte en droogte kan overleven. Als het droog wordt, dan verschrompelt hij tot een beetje bruin plantje en hoeft er maar weer een beetje water bij te komen. En dan wordt het weer een mooie groenblijvende varen in volle glorie.
Ja, dus een echte overlever. En dat past volgens jou wel bij Rotterdam. Nou, ben ik het mee eens. Jij bent van de tuinrecepten. Noem eens een voorbeeld.
Wat ik nu... Maar dat is meer de kalender van 2025. Ik ben gek op kastanjes. En wat je met tamme kastanjes allemaal kunt maken. Dus dan probeer ik altijd wel iets van een kastanjerecept in de kalender te zetten. Zoals een Italiaanse kastanjesoep. En wat van belang is voor de kalender, het moet wel een soort link met de tuinen hebben. Dus het moeten over het algemeen dingen zijn die je dus kunt vinden.
Zoals een kastanjeboom, toch? En kastanjes. Maar die kalender staat ook vol weetjes over tuinvogels. Heb jij ook gemaakt, hè? Wil jij er eentje delen met een tuinvogel?
Nou ja, wat ik voor tuinvogels heel belangrijk vind, ook weer mijn doel met de kalender is kijk in je eigen omgeving, zie wat voor mooie dingetjes en plantjes en dieren er allemaal zijn. De huismus vind ik echt wel een hele belangrijke stadsvogel. Want iedereen denkt altijd dat het zo ontzettend goed gaat met de huismus en dat het een hele alledaagse vogel is. Maar het is een vogel die heel veel aandacht nodig heeft en heel erg aandacht van ons nodig heeft.
En wat kunnen we dan doen? Wat is een leuke tip?
Wat wij in ieder geval kunnen doen is zorgen dat onze tuinen niet al te schoon zijn. Zorg dat er eten voor die diertjes te vinden is. Zorg ervoor dat er zandbaden zijn, want daar houden mussen heel erg van dat ze zich kunnen schoonmaken in een beetje zand. En zorg ervoor dat je lekker veel groenblijvende planten en struiken in je tuin hebt. Want ze willen zich graag kunnen verschuilen op wat ze in de ecologie hun kwetterplekken noemen.
En ze kunnen heel gezellig kwetteren. Dus het is ook heerlijk als je die beestjes in de tuin hebt. Jouw favoriete dierenverhaal in de kalender gaat over het fruitvliegje.
Het fruitvliegje is... We kennen allemaal het fruitvliegje. Klein rode oogjes. En dan weten we ook waar die rode oogjes vandaan komen. Want fruitvliegjes houden nogal van drank. En iedereen weet dat die een bodempje rode wijn laat staan. Daar zit binnen de kortste keren zit er wel weer een fruitvliegje in. Nou blijkt uit onderzoek dat dat vaak mannetjes zijn. En dat die mannetjes, nadat ze wat van die wijn gedronken hebben, wat opdringerig raken naar de vrouwtjes toe. Met als gevolg dat hun behoefte om te paren met die vrouwtjes eigenlijk alleen maar slechter wordt. Hoe zatter je bent, hoe lastiger het wordt. Maar wat ik het allerleukste vond aan het onderzoek was, dat bleek als ze dus een blauwtje hadden gelopen, deze fruitvliegjes, ze daarna nog meer alcohol tot zich namen.
Ja, kan ik me ook voorstellen. Trouwens, jij zegt iedereen weet dat het fruitvliegje rode oogjes heeft, maar zo diep heb ik echt nog nooit een fruitvliegje bekeken, hoor. Weet jij dat?
Je moet gewoon alles in je omgeving, wat er aan natuur te vinden is, met heel veel interesse bekijken. En als je een foto maakt van een fruitvliegje en dan inzoomt met je telefoon, dan kun je heel goed zien wat voor een mooie rode oogjes die heeft.
Dat ga ik nog een keertje doen. Vandaag 6 december en dan lees ik in de kalender van volgend jaar dat het dan Tree Dressing Day is.
Ja.
Wat is dat dan?
Ja, dat is een Engels fenomeen. En dat doen ze in het eerste volle weekend van december elk jaar. En dan kiezen ze in dorpen en buurtschappen de meest favoriete bomen of boomgroepjes uit. En die bekleden ze dan met linten, met tekeningen, met verzin het allemaal maar. Het is echt een soort buurtfeest of dorpsfeest. Waarin mensen de bomen met wie ze een goede verstandhouding hebben, even extra aandacht geven.
Ja, dat zou ze bij ons ook wel kunnen doen, toch, Caspar?
Ja.
Ik wens jou een hele fijne tree dressing day.
Dank je wel.
De thuiskeurkalender 2026, die koop je in de boekhandel. Kost in de winkel €17,50. Caspar, dank je wel.
Jij ook.
TV. She's longing for a change of scenery. Don't need no diamond ring. She wants to hear the angels sing and spread the wings. Silent fills the empty room, and no memories can chase away the gloom. And the ones that she used to hold. Candles glow, but they can't replace the soothing power of warm embrace. She turns up the music, turns down the light.
De kerstplaatje van het seizoen in...
Chris Natuurlijk, op Radio Rijnmond.
Overleven begint met nadenken en niet met een noodpakket, zegt beroepsavonturier Bernie Snotenbom naar aanleiding van haar nieuwe boek Survival Mind in een artikel in Trouw. Dat is een mooie aanleiding om met de schrijfster te gaan kijken naar het Rotterdamse noodpakket. Dat is een tijdelijke tentoonstelling in Museum Rotterdam. Notenboom is voor even terug in haar geboorteplaats Rotterdam. Een groot deel van het jaar woont ze in Canada en ze heeft de meest extreme plekken op aarde bezocht, van Noordpool tot woestijn. Maar wanneer was nou de laatste keer dat ze zelf het gevoel had dat ze moest overleven?
Verschillende keren. Iedere keer als ik iets extreems ga doen, dan loop je gevaar. Klopt. Ook die oog in oog met de beer, hè? Dat is een ander soort overleven. Dat was niet direct een situatie waar ik heel goed moest nadenken over hoe ga ik hier uitkomen. Maar het is meer de onberekenheid van een beest. Dat je echt niet voor ogen hebt hoe zo'n beest gaat reageren. Dus dat vind ik ook wel een beetje passen in het overleven. Maar het is niet zeg maar fysiek overleven. Het is meer het brein gebruiken in wat je moet gaan doen.
En denken mensen, beer. Maar ik zei het al een beetje, je leeft tegenwoordig in Canada. En dat is inderdaad in een gebied met heel veel beren.
Heel veel beren. Ja, als ik de deur uitstap, dan zijn er beren. En in mijn boek beschrijf ik zo'n situatie dat ik oog in oog sta met zo'n beer. En ik kon niet weg. Ik moest iets doen. En de meeste mensen die oog in oog staan met gevaar hebben gewoon drie dingen. Of vluchten, of bevriezen, of die gaan vechten. Nou, vechten met een beer is niet aan te raden, want die ga je niet winnen. En dus ja, dan gaat in je hoofd, in je brein, gaan allerlei scenario's. Wat ga ik nu doen? Wat is handig? Hoe kom ik eruit? En ja, dat staat nog in mijn geheugen gegrift, zoals het gisteren gebeurd is.
En toen sprak je dus je survival mind aan?
Zeker weten, want dat is een goed moment om het aan te spreken. Wij kennen dus die drie methodes, hè, die drie reacties op overleven. Maar een vierde, dat is namelijk fawning. En dat is het Engels fawning, dat betekent een beetje pleasen. Dus in deze situatie moet je eigenlijk een beetje de hielen likken van de beer, so to speak. Dus je moet de beer toespreken en kalm blijven. En je zegt, beer, ik wil hier niet zijn. Sorry dat ik tussen jou en je jong sta. Ik wil eigenlijk ook weg, maar ik kan niet weg, want... Nou, et cetera, et cetera. Je kalmeert jezelf om door hardop te praten en je stem blijft rustig. En het heeft een effect op zo'n beer. De kracht van die klauwen, ik bedoel, je kunt er alles bij voorstellen. Dat is ook geen mooie dood door een beer. Dus je wil hoe dan ook gewoon daar niet mee geconfronteerd worden. In ieder geval niet in een gevechtssituatie. Dus dit is een hele goede manier en het werkt op beesten. En we zien dus ook dat het ook terugkomt bijvoorbeeld in de Amerikaanse politiek, even een zijstapje. Want de mensen daar die doen ook fawning, hè? Dus echt pleasen. Gewoon zorgen dat Trump, dat je hem altijd complimentjes geeft, dat je hem aait, zodat hij in ieder geval niet het gevoel heeft van God, die is tegen mij. En dus als je dat genoeg blijft doen, ja, dan behoud je dus je baan. Het is eigen behoud. Het is gewoon puur een overlevingsstrategie.
Jij bent opgegroeid in Rotterdam, maar al gauw wist je, ja, die stad, daar wil ik weg.
Ja, toen wij voor het eerst naar de bergen gingen, dat is bij mij wel, daar wil ik zijn. De rust, de uitdagingen, de natuur, de horizon, alles wat de stad niet heeft. Dat was voor mij wel een trigger. We gingen als gezin heel vroeg naar Zwitserland. En daar heb ik later, op 14-jarige leeftijd, ging ik dan vanaf Rotterdam Centraal met de nachttrein naar Basel. En dat heb ik veel jaren gedaan. Ja, die bergen zijn me altijd lief gebleven. En ik ben dus uiteindelijk ook naar Canada verhuisd daardoor.
Maar nu ben je dus eventjes weer terug in Nederland voor je boek. En ik vroeg, nou, zullen we dan dit interview doen bij de tentoonstelling Het Rotterdams Noodpakket? En jij zei direct, ja!
Ja, want dat was daar heb ik natuurlijk ook naar gekeken, naar zo'n noodpakket. Het is heel grappig, opvallend dat de Nederlandse overheid mensen adviseren om zo'n noodpakket in huis te hebben. Maar wat bij mij direct de vraag oproept is, wat gebeurt er dan in je brein als de situatie zo zich voordoet? Hè? Bijvoorbeeld als wij nu ineens een week lang geen elektriciteit hebben. Of we hebben geen drinkwater meer. Oké, dan heb je dat noodpakket. Maar het gaat ook over, wat gebeurt er in je koppie? Kun je logisch blijven nadenken? Ben je creatief om een andere uitweg te verzinnen? Dus ik kijk meer naar wat er gebeurt in je hoofd. Want uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Zo ga je overleven, niet met een noodpakket. En ook, als je willekeurig iemand vraagt hier op straat, waar is noorden, waar is het zuiden, waar is oost-west? Ik denk niet dat mensen dat kunnen aanwijzen. We zijn totaal onze oriëntatie kwijt. We hebben geen kaart en kompas. Er zijn maar weinig mensen die dat echt nog kunnen, oriënteren met kaart en kompas. Dus we zijn zo afhankelijk geworden van alles, al die instrumentjes. Mijn pleidooi in mijn boek ook vooral is, laat dat even los. En ga gewoon de natuur in. Laat je telefoon eens een keertje een dag thuis. En dat valt in de stad misschien wel mee, maar ga dat maar eens proberen op de Veluwe bijvoorbeeld. Parkeer je auto ergens en loop willekeurig een paar uur de bos in. Het is heel lastig om dan je weg weer zonder je telefoon terug te vinden. Dan moet je echt aangestaan en gaan observeren en navigeren met je hoofd.
Ja, en dat is waar het bij jou over gaat. Maaike Groffer, die is samensteller van de tentoonstelling over dit Rotterdamse noodpakket. Wat moet er dan in zitten?
Dat verschilt per situatie. Stel, er gebeurt iets en je moet de ramen en deuren sluiten om thuis te blijven. Dus die noodradio, die is essentieel. Of die radio, zodat je weet wat je moet doen.
Ja, dat is ongeveer het enige van een noodpakket wat ik in huis heb.
Ja, je bent ook van Rijnmond, ja. Maar het kan ook zijn dat je moet vluchten. En dan heb je dus een ander noodpakket nodig. Want dan moet je ergens weg. En daar komt nog bij, stel dat je even kiest voor het scenario, nou er gebeurt iets in Rotterdam, je moet thuis blijven, je hebt 72 uur geen stroom, want zo lang duurt het voordat de dingen werken. Hè? Je moet dus bij jezelf nagaan, wat heb ik dan in die tijd nodig? Heb ik bijvoorbeeld speciale medicijnen die ik thuis moet hebben? Kan ik zonder mijn telefoon of heb ik die echt nodig? En als ik die nodig heb, nou, dan moet ik hem kunnen opladen. En dat kan niet meer als er geen stroom uitkomt. Dus dan kan je daarop voorbereiden.
Maar dat zijn algemene dingen, maar toch, je denkt dan toch van, ja, waarom dan het Rotterdamse noodpakket?
Wij wisten niet allemaal zelf wat we moesten doen. Dus wij hebben vanuit 4 verschillende perspectieven Rotterdamse deskundigen gevraagd wat zij belangrijk vinden, wat erin zit. Dat is bijvoorbeeld Arjan Litoy, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dat is Ruud van Os, de hoofdredacteur van Omroep Rijnmond. Nou, die ken je wel. We hebben ook Guusje Enneking gevraagd. Zij is promovenda aan de Erasmus Universiteit en betrokken bij het Disaster Preparedness Center van het Erasmus Medisch Centrum. En we hebben twee mariniers gevraagd, die ook kunnen overleven in extreme situaties, over wat zij nou willen meenemen of willen adviseren voor de stad. En de stad is een heel andere context dan de extreme situaties. Want dat vertelde Bernice net al, oog in oog staan met de beer. Ja, bij ons kan je naar Diergaarde Blijdorpen en achter tranies een beer zien, maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus het Rotterdamse is ook dat dit uitgaat van een Rotterdamse situatie, waarin je woont, waarin je thuis bent, waarin je je omgeving kent, waarin je ook de mensen om je heen kent. Dus ook die stedelijke context geeft ook mogelijkheden die echt anders zijn dan op de Veluwe. Een standaard antwoord is niet, behalve dan dat je een aantal dingen in onze stad wel echt nodig hebt.
Oké, nou laten we maar eens even gaan kijken dan.
In deze vitrine zit het kerstpakket dat de veiligheidsregio heeft samengesteld voor haar medewerkers. En dat kerstpakket zit in een tonnetje. Dan is het waterdicht namelijk. De noodradio, die je kan je opwinden en die kan ook met zonnecellen opgeladen worden. Een zaklamp die ook zelf op te winden is en ook met verschillende energiebronnen te gebruiken is. Vaccinelichtjes, lucifers die het doen, een noodfluitje en een EHBO-doos.
En wc-papier. Ik zie hier overal wc-papier, ja. Daar ook enorme rollen.
Ja, ja, ja. Nou, kijk, in mijn beleving is dat een beetje een gimmick van, ja. Dit is gewoon een leuk noodpakket en je moet ook iets hebben waar je je vrolijk over kan maken. En bij deze wc-rollen staat het ook op voor als de shit uitbreekt.
Bernice, zit er nou iets bij wat jij ook thuis hebt?
Oh, zeker. Nou ja, in ieder geval deze maaltijden, die niet te eten zijn trouwens. Ja. En dit is veel te zwaar. Wij hebben dan.
Wat is dit? Wat is het?
Dit is een gastelletje. Dat is denk ik een paar kilo. Dus voor ons niet relevant. Wij nemen dat allemaal lichtgewicht, klein mee. En ja, wc-rol natuurlijk, dat is universeel. Dat heeft iedereen. Ik mis het kompas hier.
Het ligt hier, maar het is een vrij klein dingetje. Want het zit al
met een fluitje.
Wow. De veerkracht van Rotterdam zit hem toch vooral in de sociale omgeving. Onderzoek heeft uitgewezen dat als jij met je buren praat, als je mensen om je heen hebt met wie je kan praten, met wie je een spelletje kan doen, niet op je computer, maar gewoon live, dat je dan veel meer kans hebt om te overleven.
Ja, het is eigenlijk precies wat jij ook zegt in je boek, hè? Bijvoorbeeld dat vrouwen heel veel samenwerken en daardoor ook een grote kans hebben om te overleven. En niet per se met die fysieke kracht van mannen.
Precies. Het heet tent and befriend. Dus je komt bij elkaar en je zorgt voor elkaar. En dat gezamenlijk voor elkaar zorgen betekent dus dat je beter af bent dan puur kracht gebruiken. En bovendien, het is ook fysiologisch zo bepaald. Wij zijn niet zo sterk als mannen. Wij zijn geen krachtpatsers. Dus onze kracht zit echt om het samen te doen. Het is ook bewezen dat daardoor je bloeddruk naar beneden gaat. Daardoor je stressniveau naar beneden gaat. En dat je helder kan nadenken. Je bent creatiever. Je kunt sneller schakelen. Je krijgt de input van verschillende vrouwen bij elkaar. Dus overal zijn vrouwen, en dat is ook, die zijn ook beter in overleven dan mannen.
Mannen, dat heb je ook echt meegemaakt, hè? Met vrouwen overleefd.
Ja, wij waren in een situatie, absolute verschrikkelijke kou. En eentje van ons had hele gevoelige vingers tegen bevriezen aan en die moesten we beschermen. Dus de manier waarop wij dat deden was om de 10 minuten, wij hadden het ook koud, maar in die wind te gaan lopen. Want de wind was pal op ons gericht en was heel koud. En doordat zij dus zeg maar achter ons kon lopen in de bescherming van onze ruggen, hebben we haar naar een veilige plek kunnen krijgen. Dus gezamenlijk hebben we dat opgelost.
En, geen vingers bevroren?
Nee, geen vingers bevroren. Nou, het was 40 graden onder nul. De kans was heel groot dat dat zou gebeuren, maar op die manier hebben wij dat gedaan. Maar ik weet dus wel, ik heb natuurlijk ook heel veel expedities met mannen gedaan. En je moet echt wel een beetje oppassen dat ze niet je kompas uit je handen rissen. En dan vervolgens gaan navigeren en voorop lopen. Omdat zij ook denken in hun hoofd dat ze je daarmee helpen. Maar zo werkt het niet. Je moet het toch echt gewoon gezamenlijk doen. En daar zijn vrouwen gewoon veel beter in.
Jij had het over spelletjes. Dat is ook heel leuk op deze mini-tentoonstelling. Er is een spel te zien wat je ook kunt spelen. Wat in 1940 werd uitgebracht. Een soort ganzenbord.
Ja, en dat werd uitgegeven door de luchtbescherming in 1940. Je moest alles verduisteren. Ja. Dus daar begint het spel ook mee.
Oh, nou. Het staat daar. Verduister. Goed. Slecht verduisteren wordt gestraft. Oké.
Okay. Ja, en hier vind je dan ook de uitleg waarom. Hè? Want het licht trekt vliegers aan. Maar ook, je moet de zolder opruimen, want dat vermindert brandgevaar. En zo doorloop je in oorlogstijd eigenlijk alle maatregelen die je kan nemen om veilig te zijn.
Het Rotterdamse noodpakket nu te zien in Museum Rotterdam. En Bernice Notenboom die vertelt straks na 8:30 meer over haar boek Survival Mind.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het vandaag samen met Martin van der Boogaard. Martin, nogmaals, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Chris. Ja, we hadden het over noodmaatregelen. Het klinkt wel allemaal heel erg crisis. Ook het eerste bericht van het groene nieuwsoverzicht. Want we hebben het over beschermende pakken, mondkapjes en de hele ambulance die moet worden ontsmet en moet kilometers rijden om zieke vogels kwijt te kunnen. De dierenambulance in Den Bosch draait overuren in verband met de vogelgriep, schrijft het AD.
Ja, dan hadden ze maar moeten luisteren naar die adviesdiensten. Want advies over vogelgriep wordt al 20 jaar genegeerd, kopt Trouw in een verhaal over die adviesdiensten die al jarenlang waarschuwen dat pluimveebedrijven veel te dicht bij elkaar staan en dat er veel te veel kippen zijn.
Maar die zijn wel lekker. Het park bij de Euromast in Rotterdam wacht op de roep van de bosuil. Stichting Het Park heeft samen met Bureau Stadsnatuur en de Bomengroep van de gemeente Rotterdam 4 nestkasten in het park opgehangen. Ja, daar horen we hem. Bosuilen nestelen al vroeg. En wie weet hoor je dan in februari of maart dat enge spookachtige geroep. Ja, ik was er vroeger heel bang voor. Dan kampeerden we en dan lag je in je tentje en dan ineens hoorde je die hele enge bosuil. Maar mijn moeder kon me dan geruststellen dat het geen spoken waren.
En ook geen stadsduiven. Wat meer respect voor de stadsduiven graag, want wetenschappers die krijgen nu pas oog voor de bijzondere kwaliteiten van deze verguisde vogel. Het is een ijzersterke overlever, schrijft de Volkskrant.
En de droogte van de afgelopen lente is goed terug te zien in het bodemleven, meldt het Nederlands Instituut voor Ecologie op de site Nature Today. Tijdens de bodemdierendagen zijn veel meer duizendpoten en miljoenpoten geteld. Maar ja, slakken kunnen minder goed tegen droogte en die werden dus minder vaak geteld.
Ja, dan zijn we eigenlijk ook gelijk bij het weer, hè, denk ik. Met Stefan van der Gijsen. Stefan, het is nu wel wat nattiger weer buiten.
Chris, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Ja, nee, dat zeker. Het is op dit moment bewolkt. Ik ben op dit moment bij voetbalvereniging Oostvoorne. Daar is het op dit moment droog. Maar de trekken vandaag af en toe van die gebiedjes met regen over de regio. En wat opvalt vandaag, er is zachtere lucht over de regio uitgestroomd. Vanmiddag stijgen die temperaturen naar een graad of 10. Dat is al eventjes geleden. Gisteren werd het max zo'n 6 graden. Het was echt waterkoud gisteren. En vandaag staat er ook een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Nou, vanavond is er nog kans op een regenbui. Vannacht zal het meestentijds droog zijn. De temperatuur daalt naar een graad of 8. En morgen, ja, dan valt de meeste regen pas in de avond, of in de namiddag en avond moet ik zeggen. We beginnen dus droog bij middagtemperaturen van zo'n 10 of 11 graden. Maar morgenavond, als die regen inzet, dan gaan de temperaturen zelfs oplopen naar 13 of 14 graden.
Jeetje, mina, zeg. En de rest van de week, hoe zit het daarmee?
Ja, nou, het blijft nog wisselvallig en het blijft ook zeker uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Want zowel op maandag, dinsdag als woensdag hebben we te maken met temperaturen van 13 of 14 graden. Nou, normaal is in deze tijd van het jaar een graad of 7. En vooral op maandag en dinsdag valt er nog af en toe wat regen. Vanaf woensdag, dan wordt het steeds droger, ook rustiger met minder wind. En dan komt er ook wat meer ruimte voor de zon.
Ja, heb je al een kerstboom trouwens?
Wat zeg je?
Heb je al een kerstboom?
Wij hebben al een kerstboom staan, zeker weten. Want het was de afgelopen dagen zulk grijs weer. We denken ervan, nou, we gaan het verlichten met wat mooie kerstlichtjes.
Ja, nou, we spreken jou volgende week weer. En een prettige wedstrijd voor vandaag en vanavond ook, hè?
Dankjewel, okay, jullie ook.
Gezellig. Hoi, hoi, hoi. Dag.
Luisteren, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Klein beetje geluk, dat heb je ook wel nodig als je wil overleven. Maar overleven is wel een kunst. Het begint niet met een noodpakket, maar met het activeren van je brein, zegt de in Rotterdam geboren Bernice Notenboom. Als klimaatjournalist en avonturier is ze op de meeste extreme plekken op aarde geweest. De Noordpool, de woestijn, het ijs van Antarctica. En als survival expert was ze betrokken bij de Nederlandse versie van het tv-programma Alone, waarbij deelnemers helemaal alleen moesten zien te overleven in de Noorse wildernis. Haar nieuwe boek, Survival Mind, is geen hapklaar verhaal over hoe je onder extreme omstandigheden in leven moet blijven. Het is een zoektocht naar hoe je sterker en weerbaarder kunt worden, ook in het dagelijkse leven.
Ja, daarom heb ik verschillende scenario's aangehaald in het boek die overleven beschrijven. Dus niet alleen vanuit het individu, maar ook als gemeenschap. Dus hoe de Inuit dat doen, maar ook als leider hoe je dat moet doen. En dan natuurlijk helemaal aan het einde onze survival reality televisieseries. Wat ook overleven is, maar het is een experiment. Want er is altijd een vangnet als het fout gaat dan. Nou ja, dan is het niet erg. Ja.
Jij hebt soms het gevaar, het avontuur opgezocht. Waarom doe je dat dan?
Omdat ik dan echt tot leven kom. Het is een beetje op de grens van je sterfelijkheid zijn. Weet je wel, je kan heel ver je grenzen verleggen met het risico dat het fout kan gaan. Maar
ja, want het is niet per se een vangnet dan, zoals in die reality-series.
Nee, dat klopt. Maar dat heeft mij ontzettend veel gebracht om zo ontzettend in de natuur te mogen bewegen, dingen te zien, te ontdekken over mezelf, over de natuur, erover te schrijven, te filmen, een lezing over te geven, weet je wel. En ik ben al redelijk snel in mijn carrière als beroepsavonturier gaan rapporteren over klimaatverandering. Want ik zag dat gewoon met eigen ogen, vooral op de Polen, waar het heel snel gaat. En Noordpool, Zuidpool, Groenland, later op Everest. Dus ik wilde dat terugbrengen, omdat ik in de positie was dat ik daar mocht zijn, om dat met mensen te delen. Dus het had ook altijd een missie. Het was niet altijd zo van, ik wil de eerste. Dat was bijvangst voor mij, de eerste vrouw op de Zuidpool, de tweede op Everest. Dat was niet waarom ik het deed. Mijn boek kwam voort uit het feit dat ik een survival expert was voor dat programma Alone. En ik moest al die mensen gaan casten. En toen dacht ik, oh my god, die mensen vinden echt dat survival verdwalen is op de Veluwe. En hoe we nu nadenken over survival en of het nou Kamp van Koningsbrug is of andere militaire programma's op televisie die ook over survival gaan. Maar het is allemaal heel beperkt en kort en krachtig. En dan gaat het leven weer verder naar hoe ik ben opgegroeid zonder GPS, zonder telefoon, hè, dat met kaart en kompas. Dat was echt een andere tijd. En ik wilde dat eigenlijk op een tijdlijn zetten. En volgens mij heb ik dat kunnen doen door verhalen ook van anderen die nog voor mij geleefd hebben, om dat een beetje met elkaar te vergelijken. En dan zie je eigenlijk ook wel een beetje de absurditeit van hoe wij nu over survival denken. Survival is zelfs een Nederlands woord geworden.
Je hebt voor je boek een heleboel lessen geleerd.
Heel veel lessen geleerd. Bijvoorbeeld hoe je als leider om moet gaan in een overlevingssituatie. Dat is hoofdstuk van Shackleton.
Ja, dat is een ontdekkingsreiziger.
Het is een ontdekkingsreiziger, kapitein van een schip, de Endurance, die de eerste expeditie wilde zijn, die naar de Zuidpool ging skiën. 27 man, ze zijn hopeloos vastkomen te zitten in het ijs bij Antarctica. Het schip is gezonken. En zij moesten al hun spullen opzetten op het ijs, wachten tot het ijs een beetje opbrak. En vervolgens met kleine roeibootjes zijn ze teruggegaan naar andere eilanden, waar hij vervolgens mannen heeft moeten achterlaten om hulp te vinden, want de boten waren te klein. En de oceaanoversteek was te risicovol. Dus hij heeft gewoon het merendeel van zijn mannen achtergelaten. Op zoek gegaan naar een walvisvaarderstation op een eiland. Die hebben ze gevonden. Konden niks doen. Vervolgens moesten ze helemaal terug naar Chili. Nou, lang verhaal kort, heeft 6 maanden geduurd voordat ze terugkwamen. Maar het bijzondere ervan is dat iedereen wist dat hij terug zou komen om opgehaald te worden. De mannen in zijn team, hij haalde het beste uit hun naar voren. Daardoor voelden ze zich gesteund, gerespecteerd en wilden ze bij Shackleton zijn. Dat is een hele andere manier van leiderschap dan wat wij ook zien bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of in de politiek.
Maar hoe deed hij dat dan?
Nou, door heel erg veel dingen anders te doen. Om te beginnen al te zorgen dat hij alleen maar optimisten in zijn crew had. Dus mensen die vrolijk waren, mensen die konden fluiten, mensen die konden zingen, mensen die een instrument konden spelen, mensen die theaterstukken konden maken, mensen die handig waren met een hamer. Dus hij wilde ook heel graag timmermannen hebben. En dan daarnaast waren ze natuurlijk ook goede zeelui. Hè? Ze konden goed omgaan met navigatiesystemen, et cetera. Maar ze moesten andere kwaliteiten hebben. En daardoor, want Shackleton wist heel goed dat er was een risico dat het fout zou gaan. En als het dan fout zou gaan, dan heb je aan dat soort mensen het meeste. En dat bleek dus ook het geval. En als er mot was, dus als het slecht ging en er was een crisis, wat hij dan deed is, dan haalde hij die mensen uit de gezelschap. Dus hij wilde niet dat er een rotte appel tussen zat. En die nam die heel dicht bij hemzelf en gaf hem hele belangrijke functies. En wat je dan daar eigenlijk mee doet is dat je dan voel je je weer gehoord. En dan ga je juist inzetten in zo'n expeditie voor de leider. Wat de meeste leiders doen is distancieren, geen aandacht aan besteden. Nou, dat kan dan hun eigen leven gaan leiden. Nou, dat kun je niet veroorloven op zo'n expeditie waar samenwerking gewoon superbelangrijk is.
Stel nou dat je alleen bent, dus teruggeworpen op jezelf. Heb je daar nog een les over geleerd?
Je moet heel erg op je intuïtie kunnen en durven vertrouwen. Maar dat vergt moed. De meeste mensen voelen, hebben onderbuikgevoelens, maar geven er niet aan toe. Als ik echt denk van dit voelt niet goed, dit moet ik niet doen, dan doe ik het niet. Maar ik denk nog veel belangrijker is weten wanneer je moet omdraaien, terug moet trekken. En dat is een hele lastige, want als jij de fondsen bij elkaar hebt gesprokkeld, je bent al maanden of misschien zelfs wel jaren bezig om iets te bereiken en je bent er bijna en je moet toch omdraaien. Stel dat je een berg beklimt en je moet 10 meter van de top toch besluiten dat het niet verstandig is. Dat zijn de echte helden in mijn verhaal. Want
ja. Nou, jouw boek begint ermee, hè? Je bent eigenlijk je eigen held.
Ja, nou ja, dat was meer bedoeld dat mijn survival mind toen echt werd geactiveerd. Dat ik dacht, als ik dat nu niet doe, dan kom ik niet meer beneden. Dus,
Maar dan moet je even vertellen wat dat was.
Oh ja, nou, we waren de hoogste berg in Alaska aan het beklimmen, Denali. 6000 meter is die berg. En op 5200 meter werd ik geveld door hoogteziekte en best wel erg. Maar het was ook tegelijkertijd heel slecht weer. Dus die 1000 meter die we nog moesten klimmen naar de top, dat konden we schudden. Dat gingen we niet halen. Maar ik lag in mijn tent en het weer werd alleen maar slechter en ik werd alleen maar beroerder. En naast ons stond een andere tent en daarin lagen Japanners die we al eerder ontmoet hadden, een paar kampen beneden. En intussen werd ik alleen maar, ik voelde me nog meer beroerder en het bleef maar sneeuwen. En toen halverwege de nacht heb ik besloten, mijn maatje was het helemaal niet mee eens, om alles in te pakken in het donker en af te dalen, terug naar een kamp 500 meter onder ons, waar ik zeker wist dat ik me beter zou gaan voelen. En dat hebben we gedaan en dat was eigenlijk best wel een moeilijke afdaling, want het is 40 graden en er lag heel veel sneeuw. En tegelijkertijd hebben we in die tent van de Japanners gekeken en hebben we geconstateerd dat ze dood waren. Waarschijnlijk zijn ze ook overleden aan hoogteziekte. Maar dat moment, om dat te beslissen, want alles in je lichaam schreeuwt om te blijven in die warme slaapzak. En je wil niet bewegen, je voelt je niet lekker. En je wilt niet naar buiten in die sneeuw, maar toch moet je het uit je tenen halen om het te doen. Dat is voor mij een survival mind. Dat je intuïtie, je gevoel zegt, je moet dit doen, dit is hoe je overleeft. Ja.
Thuis, op het werk, in het dagelijks leven hebben we ook wel eens dingen die we minder vinden. Hoe gaan we daar dan mee om?
Nou, ik denk dat we veel te weinig om ons heen kijken. Dat we veel te weinig observeren. Gewoon wat er om je heen gebeurt. De verbanden tussen dingen proberen te zoeken. Ik denk ook dat we veel te weinig in Nederland in de natuur zijn. Er is prachtige natuur. De natuur is zelfs hier in de stad in Rotterdam. We zouden er allemaal wat meer op uit moeten trekken. Om gewoon te kijken. En ook in de stad. Hè, bijvoorbeeld, welke vogels zijn er? En wat doen die vogels? Waar zijn de nestjes? Nou, ik noem maar even iets. Maar dat is ook allemaal natuur. En we worden gevoed. En vooral de jonge generatie. Door wat er op Instagram gebeurt. Wat er op Facebook gebeurt. En voor mij gaat het echt een beetje gewoon om Het altijd een beetje kunnen aanstaan met die survival mind. Het allerbelangrijkste is om toch altijd een beetje van het goede uit te kunnen gaan. Hè? Dat positieve te blijven houden, dat is toch wel, denk ik, het allerbelangrijkste. En dat we er weer uitkomen. Want we zien ook een enorme depressieve generatie om ons heen. Mensen, jonge mensen die het niet meer trekken. Alles komt op ons af. Ja, toch daar een beetje hoop uit kunnen halen. En ik denk, die hoop kun je halen en dat positiviteit kun je halen door wat vaker in de natuur te zijn. Ja, het klinkt heel simpel, maar ik denk echt dat weet ik uit ervaring, dat de natuur je gelukkig maakt. Ook een fysieke reactie, door gewoon naar buiten te gaan, een zonsopgang te zien, zelfs in een regenbui, gewoon even voelen dat het leven echt is, hè? Dat het geen schermpje is. En dan heb je het maar even koud. So what? Ik bedoel, die kleine dingetjes. Laat je telefoon eens uit, thuis liggen. Ga om 6 uur 's morgens op zondagochtend een wandeling maken in de stad. Kijken wat er met je gebeurt. Daar begint het al mee.
Nou, een laatste vraag. Hoe overleef jij de feestdagen?
Ik ben lekker in Canada, waar ik ook woon. En dan hoop ik op mijn skietjes te staan een paar dagen. En lekker buiten in de sneeuw.
En de beren zijn in winterslaap.
En de beren zijn gelukkig in winterslaap. Dus het komt wel goed.
Het boek Survival Mind van Bernice Notenboom kost in de winkel €29,99. En de schrijfster schrijft in je agenda. Komt op 1 februari naar het Museum Rotterdam aan de Koolhaven voor een lezing over haar boek.
I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little.
Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust.
I need a little room. Find myself, I need a little space to work it out. I need a little room all alone.
I need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips that promise feel the worst. Tongue so sharp, the bubble bursts. Just in time.
What's wrong? I've had a little time, and I still love you. I've had a little.
You had a little time, and you had a little fun, didn't ya? Didn't ya? Well, you had yours. Do you think you had none? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad.
Beautiful sound, a little time.
Chris Natuurlijk, de plant van de maand.
Vanmiddag gaat Sinterklaas weer naar huis. Je kunt hem uitzwaaien in Hoek van Holland. En het volgende feest waar we naar uitkijken is kerst. Misschien ga je vandaag wel een kerstboom uitzoeken. Maar botanicus Melita van Bracht die heeft voor de maand december een andere plant om te bespreken. Welke is dat?
Nou, ik dacht dat is wel leuk. Dan gaan we het eens een keer over de hulst hebben. Want iedereen kent wel hulst. Hè? Want normaal gesproken dan zien we ze altijd met bessen eraan. Met van die rode bessen. Nou ja, we staan nu in het park. Hè. Je moet zien, ik denk dat die wel een meter of 8 hoog is. Ook in een klein tuintje kan je hem kwijt, maar dan moet je hem wel vaak snoeien. Waar wij nu naar staan te kijken, er zitten bessen aan. Dat betekent dat het een vrouw is. Dat is een vrouwelijke plant, hè, want daar gaan we weer. Dus dit is een tweehuizige plant. Ja. Dus alle mannen zitten bij elkaar in één struik en alle vrouwen zitten bij elkaar in één struik. Dus als je nou een hulst wil kopen, dan moet je altijd vragen, als je bessen wil hebben, geef me een vrouwtje. Maar dan kan het natuurlijk zijn dat er bij jou in de buurt geen mannen staan. Dus dan moet je alsnog zorgen dat je een mannetje krijgt. Het is een beetje een leerachtig blad met best wel scherpe stekels eraan. Hè, een stekelige plant. Hoe ouder ze worden, des te minder stekels ze krijgen. En ze zeggen dat is een raadsel, maar ik denk dan gewoon, ja, ze hebben genoeg voortplanting gehad. Dus waarvoor zou je nog stekelig zijn? Je hoeft jezelf niet meer zo te beschermen.
Het is een inheemse plant.
Het is zeker een inheemse plant en daarom is die ook zo belangrijk om in je tuin te zetten. Want in het voorjaar dan komen daar zweefvliegen en bijen op af. Die hebben dan nectar en die zorgen natuurlijk voor die bestuiving. Want die vliegen van de ene naar de andere struik om te zorgen dat daar die mooie rode blozende bessen aankomen. Alleen valt het altijd op dat heel lang duurt eerdat die bessen gevreten worden. Want de hele plant is giftig. En als wij mensen die bessen gaan eten, dan spuren we ze eigenlijk gelijk uit, want zo smerig zijn ze.
Bitter?
Dat weet ik. Ik ga het ook niet proberen. Nee. Want ze zijn giftig.
Ja.
Als je het wel doet, dan ga je misselijk worden. Dan ga je braken. Je gaat dan de diarree. Dus ik zou zeggen, blijf er vanaf.
Maar die vogels, die eten het wel. Die besjes alleen als er geen andere besjes meer over zijn.
Ja, dat klopt. En met een vogel is het natuurlijk makkelijk. Die heeft natuurlijk dat snelle spijsverteringskanaal. En daardoor raken zij niet vergiftigd.
Waarom is dit nou echt een plant voor kerst?
Eigenlijk omdat ze wintergroen zijn, dachten mensen vroeger dat het eeuwige leven. En dan natuurlijk in de donkere tijden, dan weet je eigenlijk, er is hoop. Het voorjaar dat komt uiteindelijk als we maar lang genoeg wachten. En in Schotland hebben ze daar de moedergodin voor. Die heet Kailiach. En Kailiach die doet haar staf aan het einde van de winter onder de hulst leggen. En dan weet het voorjaar, het is tijd om terug te komen. En dan wil ik als laatste opmerking nog maken. Je hebt in Engeland het liedje The Holly and the Ivy. Zet dat eens een keertje op in plaats van Mariah Carey met All You'll Need for Christmas. Want dat kennen we nou al uit ons hoofd.
The holly and the ivy, when they are both full grown, of all the trees that are in the wood, the holly bears the crown. Oh, the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir.
Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martin van der Booghart en Rob van der Meer. Die werkte mee. Nog 2 afleveringen van Chris Natuurlijk in het verschiet. Volgende week de ijsvogel. Voor nu veel plezier met de programma's van Radio Rijnmond. Zo straks van 9 tot 12 de Rijnmond Blues. En van 12 tot 2 lunchbreak met Ronald van Oudheusden. Een heel fijn weekend allemaal.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.